Welkom bij deze podcast van de Public Affairs Academie. We zitten nog vroeg in het nieuwe jaar, maar in politiek opzicht is er uiteraard veel om op te reflecteren. De recente verkiezingsuitslag luidt bijvoorbeeld een nieuw tijdperk in wat betreft het politieke landschap in Den Haag. En hierin lijkt een sleutelrol te zijn weggelegd voor een aantal partijen die voorheen tot oppositie werden gerekend. Te weten onder andere de BBB en de PVV. Vandaag reflecteren we samen met Tom Lauwersen op het feit wat het betekent dat deze partijen zich nu aan de formatietafel bevinden. En de dynamiek die mogelijkerwijs ontstaat na de komst van een nieuw kabinet. Tom, ontzettend fijn dat je hier bent.
Ja, dankjewel.
Jij bent universitair hoofddocent politicologie bij de Universiteit Leiden. Je bent ook onderzoeksdirecteur bij het Instituut voor Politieke Wetenschap. Zou je iets kunnen vertellen over jouw field of interest? Wat is jouw expertise?
Ja, ik ben eigenlijk geïnteresseerd in de politiek van Nederland en andere meer gevestigde democratieën. Als het gaat in eerste instantie over wat er gebeurt in het parlement en de regering. Maar ook hoe de relatie met kiezers is. Dus de politieke representatie, zoals we dat dan noemen. Hoe worden kiezers vertegenwoordigd door dat parlement en door die regering? Dat zijn eigenlijk heel traditioneel politicologische onderwerpen.
Ja.
Maar die vernieuwen ook wel steeds. Dat gebeurt steeds weer op andere manieren. Met andere partijen, met andere manieren waarop die representatie plaatsvindt. Dus dat zijn allemaal onderwerpen die mij als politicoloog erg interesseren.
Vandaag gaan we het vooral hebben over het onderwerp van jouw onderzoeksproject, Who Opposes. Daar gaan we zo wat nader op in. Ik zou je eerst nog een vraag willen stellen, puur in het licht van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Hoe werd jij wakker de dag na de verkiezingen? Wat was jouw eerste gedachte bij het zien van de uitslag?
Nou, ik schrijf altijd een stuk de dag van tevoren over de waarde van slotpeilingen voor, okay, ten opzichte van de verkiezingsuitslag. Want in Nederland, dus peilingen zijn een momentopname. Want op een bepaald moment, vaak nog één of enkele dagen voor de verkiezingen, worden dan mensen gevraagd naar hun stemintentie. Wat ga je stemmen? Maar we weten ook dat veel mensen nog van mening veranderen. En we weten ook dat peilingen soms bepaalde partijen of kiezersgroepen wat onderschatten. Dus er zit altijd om die twee redenen wel enig verschil tussen die slotpeilingen en de verkiezingsuitslag. En we hebben eigenlijk altijd gezien dat er voor minimaal één partij een gat was van 5 zetels of meer.
Ja.
Nou, dat was dit keer ook zo. Dat was zelfs nog wat fors wat groter dan die 5 zetels. Dat is 8 tot 10 zetels, afhankelijk van welke peiling je dan pakt. Dus dat is nogal wat groter gat. Maar in dat opzicht was het natuurlijk wel verrassend. Maar ik wist wel, ik verwachtte dat een verrassing aankwam. Laat ik maar zeggen, dat is een beetje een raar verhaal. Ja, maar nee, je weet dat er een verrassing aankomt, maar je weet niet waar die zit.
Ja.
Want de PVV was natuurlijk hard aan het stijgen in die laatste week. Al in de peilingen van alle bureaus. Dus in dat opzicht kwam de goede uitslag van de PVV niet uit de lucht vallen. Maar dat ze nog zo hard doorstegen ten opzichte van de slotpeilingen, of het nog duidelijk een stuk beter deden dan die slotpeilingen al suggereerden, dat was natuurlijk toch wel enigszins verrassend. Dat was duidelijk de verrassing die er dit keer in zat.
Ja.
Van tevoren had je ook nog kunnen denken, ja, misschien dat linkse kiezers wel eens zich gaan mobiliseren met de dreiging van een groot Wilders, maar dat zag je eigenlijk nauwelijks meer gebeuren. Hè. De mensen die links strategisch wilden stemmen, die hadden dat in die slotpeiling al aangegeven. Dat nam niet nog verder toe. En aan de PVV-kant, aan de rechterkant, juist wel. Achteraf kun je daar wel zekere verklaringen voor zien. Hè. Structurele verklaring met een campagne die gaat over migratie. Met de VVD die de PVV al niet langer uitsloot. Wat allemaal openingen waren. Een soort voedingsbodem daarvoor gaf. Maar dat dan ook daadwerkelijk leidt tot ander stemgedrag, dat weet je niet helemaal, niet zeker. En je zag ook eigenlijk pas dat vrij laat terug te zien was, dus in kiezersonderzoek.
Ja, en dat slotweek.
Ja, ook omdat kiezers pas vrij laat definitief besluiten wat ze gaan stemmen. En dat het dan ook inderdaad wel afhangt. Ja, stel je twijfelt tussen een aantal partijen op rechts. Ja, dan hangt het er ook wel vanaf welke partij lijkt nou het meest kans te maken om het goed te doen en echt iets te gaan veranderen in de richting die je als kiezer wil.
Ik ga even het bruggetje maken naar jouw onderzoeksproject. Dat heet Who Opposes. Zou je iets meer kunnen vertellen over Ja, wat zijn de invalshoeken en wat is de relevantie van dit onderzoek?
Ja, ons project komt eigenlijk voort uit een observatie van een collega van mij, Rudy Anderweg, die een aantal jaar geleden iets schreef over een zogenoemde blurring of vervaging van de oppositie. En daar bedoelde hij mee dat hij zag dat oppositiepartijen in het parlement toch wel vaker samenwerken met regeringspartijen dan kiezers misschien denken. Wat je ook ziet is dat regeringspartijen in een coalitie soms een beetje onderling oppositie voeren. En iets anders wat je ook ziet is dat, zeker bijvoorbeeld in Nederland met die gedoogcoalitie die we hebben gehad, dit Rutte 1 toen de PVV gedoogpartij was, dat je dus een soort nieuwe constructies krijgt waarbij zo'n gedoogpartij eigenlijk niet helemaal onderdeel is van de coalitie, maar ook niet echt onderdeel is van de oppositie.
Ja.
En dat zijn allemaal dingen die er toe kunnen bijdragen dat het duidelijke onderscheid van de regering aan de ene kant en de oppositie aan de andere kant, dat vervaagt, dat minder duidelijk wordt. En dat kan een zorg zijn, omdat in het Nederlandse systeem is het sowieso al lastig als kiezers om invloed te hebben op de regeringssamenstelling. En je kan een partij wel groot maken door met veel kiezers op een partij te stemmen en dat helpt natuurlijk. Maar ja, wat precies de samenstelling gaat zijn van de regering na zo'n verkiezing hangt ook erg af van de formatie die daarna plaatsvindt.
Ja.
En het is heel lastig om daar als kiezer dan invloed op te hebben. En het is daarmee ook lastig om een regering die je niet zo goed vindt, om die af te straffen. Want wat we in Nederland zien is dat we eigenlijk nooit een regering krijgen die compleet nieuw is qua partijsamenstelling. Er blijft altijd minimaal één partij in de regering zitten.
Hoe duid je dan de huidige formatiefase? Daar zitten wel een aantal nieuwe partijen aan tafel die voorheen niet aan die tafel gezeten hebben.
Ja, nee, dus er zitten wel nieuwe partijen soms in.
Ja.
Maar er zit ook een oude partij in,
ja,
namelijk de VVD. Die, ja, zat ook al in de vorige regering. En dat is dus eigenlijk altijd het geval.
Okay.
Dus je hebt altijd enige mate van continuïteit. Dan kun je zeggen, dat is misschien juist ook wel prettig. Maar dat maakt het soms ook lastig om te breken met beleid dat kiezers niet willen.
Ja.
He, dus hoe kun je nou echt als een kiezer, als je een andere kant op wil, wat kan je dan doen? En hoe meer de vervaging van de oppositie het door zou zetten, hoe lastiger dat nog zou worden voor kiezers. Maar ja, de vraag is dat dan daadwerkelijk ook zo? Nou, we hebben wel wat eerste resultaten waarbij we vooral voor Nederland zien dat in de laatste 20 jaar die vervaging misschien juist wat is afgenomen, maar dat komt vooral door de partijen zonder regeringservaring. Dus die zijn, ook doordat daar nieuwe partijen in die groep zijn gekomen, zoals bijvoorbeeld de PVV en iets ouder ook de SP, die kritischer zijn ten opzichte van de regering, die zie je minder vaak met de regering meestemmen dan oppositiepartijen die wel die regeringservaring hebben. Zoals de PvdA in oppositie, die heeft natuurlijk eerder ook in de regering gezeten. Dus dat soort partijen, daar zie je juist dat die vaker dan voorheen steun geven aan plannen van de regering. Dus eigenlijk vinden wij dat voor Nederland die vervaging van de oppositie vooral geldt voor partijen met regeringservaring. En dus minder voor partijen zonder regeringservaring. En dat is in het licht van de huidige verkiezingsuitslag natuurlijk wel interessant. Want juist vanuit die laatste categorie hebben verschillende partijen nu gewonnen. Denk aan de PVV. NSC is natuurlijk een partij die als partij nieuw is en nog geen regeringservaring heeft, maar wel opgericht door iemand die wel al heel lang in de regeringsfractie heeft gezeten. Dus dan kun je ook zeggen, ja, hoe moet je die nou precies klassificeren? BBB is duidelijk wel een nieuwe partij zonder regeringservaring, maar dat soort partijen heeft het wel goed gedaan over het algemeen bij de laatste verkiezing. En wat gaat dat dan ook betekenen voor de nieuwe regering als geheel en voor de oppositie die daar dan tegenover zal staan? Maar daar kunnen we op basis van eerder onderzoek ook wel iets over zeggen. Want dat zou een regering zijn dat als die regering er komt in enige vorm met PVV, VVD, NSC en BBB. Dan is dat duidelijk een regering met een rechtse signatuur. En want alle grote rechtspartijen zitten er dan in. Mm-hmm. En zelfs een van de middelgrote. Ik geloof dat de VVD noemde hem op een gegeven moment centrumrechts. Maar dit is duidelijk meer rechts dan centrum, zullen we maar zeggen. Duidelijk een rechtse signatuur. Dus verreweg de meeste oppositie zit dan ter linkerzijde daarvan. En dat kan wel helpen om ook een duidelijker onderscheid te krijgen tussen regering en oppositie. En want wat we in de afgelopen periodes meer hebben gezien zijn regeringen in het midden. Denk aan Rutte 2, 3 en 4. En er zaten altijd oppositiepartijen ter rechterzijde en oppositiepartijen ter linkerzijde. En dan is die oppositie ook een beetje verdeeld. Want die vinden natuurlijk niet hetzelfde. Dat is ook niet logisch als die dat zou vinden. Maar daardoor kan de kiezer een beetje de indruk krijgen. Ja, wat is nou het alternatief? Zit dat nou links? Zit dat nou rechts? Nou, in de huidige regeringsformatie, als die regering er komt, dan is er ook duidelijk waar het alternatief zou kunnen zitten. Namelijk ter linkerzijde daarvan. En dat zou wel kunnen bijdragen aan meer helderheid in.
Nou, dat hoor ik jou wel zeggen inderdaad. Als je puur kijkt naar die term, het vervagen van de lijnen tussen oppositie en regeringspartijen, dan zou deze verkiezingsuitslag positief zijn voor de kiezer om te weten wat ze kunnen kiezen. Wat het onderscheid is.
Ja, je zou meer een systeem kunnen krijgen waarbij er een rechtsblok tegenover een linksblok staat. Het probleem is wel voor dat linkse blok dat een beetje afhankelijk van welke partij je daar dan toe zou rekenen, is dat eigenlijk dat linkse blok nooit een meerderheid heeft gehad. In 1998 was SP, GroenLinks, PvdA en D66 samen precies 75 zetels. Dus kun je zeggen, oké, dat is dan precies de helft. Maar groter zijn ze nooit geweest. En ook als je anderen, zoals Partij voor de Dieren en zo, later ermee gaat tellen. Het is ook niet groter geworden dan die 75 zetels. Dus dat is wel het lastige voor het linkse blok. Het is wel structureel wat kleiner dan dat rechtse blok. En als je natuurlijk echt dit systeem zou willen laten werken van meer competitie tussen blokken, dan moeten allebei de blokken wel een kans hebben om een keer in de regering te komen. Want anders is er alleen maar een competitie tussen of een rechtse regering of een centrumregering. Dat is natuurlijk ook een beetje, ik zou kunnen zeggen, een gemankeerde politieke competitie. Het idee van die blokkencompetitie zou zijn dat je een alternatie, een afwisseling krijgt tussen een rechtse regering en een linkse regering. En dat kiezers de keus geeft tussen beide richtingen. Maar ja, goed, dat is natuurlijk in die zin ook wel weer lastig in het Nederlandse systeem, dat ons verkiezingsstelsel en onze politieke cultuur geen enkele stimulans geven voor partijen om zich zo te gaan gedragen in die blokkenstructuur. En in de Nederlandse situatie is het natuurlijk ook zo. Kijk, ik zeg steeds links versus rechts. En dat is nog steeds een belangrijke tegenstelling in de Nederlandse politiek. En ook nieuwe thema's zoals migratie en klimaat kun je vaak redelijk goed inpassen in die links-rechts schaal. Maar niet alle onderwerpen die ertoe doen passen even goed in dat links-rechts schema wat er staat. Dus sommige kiezers herkennen zich daar ook niet goed in. En dan zeggen, ja, ik heb daar niet zoveel mee met een competitie tussen links en rechts. En ik stem vanwege één specifiek onderwerp. Of ik stem meer vanwege de internationale dimensie. En dat zit er toch een beetje doorheen. Want daar is bijvoorbeeld de SP ook niet zo heel internationaal gezind als bijvoorbeeld GroenLinks en PvdA. Dus het, als je een wat we dan noemen een meerdimensionale competitie hebt, dan meerdere issues ertoe doen en dat de manier waarop partijen daar tegenover staan dus niet terug te brengen is door standpunten op een links-rechtslijn, hoe lastiger het ook wordt om zo'n blokkencompetitie tot stand te brengen. Ja. Maar het zou kunnen dat de huidige situatie waarbij de regering duidelijk rechts staat en het merendeel van de oppositie links, wel een stimulans zou kunnen zijn tot een wat helderder tegenstelling tussen regering en oppositie dan we onder de laatste regeringen Rutte hebben gezien.
Denk je dat dat ook iets is wat nu wordt meegenomen door de onderhandelende partijen aan de formatietafel?
Ja, ik weet niet of ze er op die manier over nadenken. Dat zijn natuurlijk ook gewoon plannen die ze graag willen doorvoeren.
Ja.
Dus als zij gewoon hun programma gaan voeren, dan wordt het vanzelf wel vrij rechts.
Ja.
Want dat is nou eenmaal waar de standpunten zitten. Ja, ik bedoel, op sommige thema's, sociaal-economisch, zou je kunnen zeggen, zit NSC misschien iets meer in het centrum en de VVD weer meer aan de rechterkant. Het hangt misschien nog wel een beetje van het thema af, maar ze kunnen elkaar op veel thema's waarschijnlijk wel redelijk gaan vinden als het gaat om specifiek beleid. Dit is natuurlijk altijd de zorg rondom de rechtsstatelijke thema's. En die zal ook altijd blijven, want de PVV doet zich wel milder voor, maar neemt eigenlijk geen afscheid van de standpunten die ze heeft, die antirechtsstatelijk zijn. Nee. Dus ze belooft eigenlijk, ja, dat gaan we dan niet doen deze periode, maar het blijft een partij die het eigenlijk wel wil. Dus dat is misschien het grootste struikelblok. Maar als ze daar bereid zijn om te accepteren van de PVV zegt in feite, oké, we willen het misschien nog wel, maar we zullen het in ieder geval in deze kabinetsperiode niet doen. En dat is voldoende voor NSC en VVD. Nou, BBB lijkt zich daar ook minder zorgen over te maken. Dan denk ik dat op de inhoudelijke thema's, op veel thema's, wel overeenstemming te bereiken is.
We hadden net ook al over dat er in de vorm van de BBB een partij aan de tafel aanschrijft die eigenlijk nog geen regeerervaring heeft. Je hebt natuurlijk een vergelijkend onderzoek gedaan, ook naar andere voorbeelden uit andere landen wat betreft de samenwerking tussen oppositie en regering. Denk jij dat er een aantal bekende valkuilen zijn voor partijen die voor de eerste keer gaan regeren?
In ons onderzoek kijken we naar partijen in de rol die ze dan hebben. Dus niet zozeer naar nieuwe regeringspartijen, want okay, dat is eigenlijk waar je naar vraagt. Maar we weten sowieso uit ander onderzoek wel dat voor junior coalitiepartijen, die lopen het meeste risico electoraal bij de volgende verkiezingen. Dus die verliezen uiteindelijk het meest. En dat is op zich wel interessant, want je kunt zeggen, ja, wie is er nou het meest verantwoordelijk voor het beleid? Dat is misschien de grootste partij in de coalitie. Maar wie wordt er het meest afgestraft? Dat is die kleinere partij. Okay. Dat kan misschien komen omdat die grootste partij, kijk, als je het regeringsbeleid wel goed vindt, dan identificeer je misschien ook het snelste met die grootste partij die de premier heeft en ook daarmee het gezicht van zo'n coalitie is. Terwijl als je het, zo'n junior partij die misschien wat meer aan de flanken van zo'n coalitie staat, die heeft misschien toch wel op een aantal punten gevoelige dingen moeten inleveren. En kiezers van die partijen die dat niet leuk vinden, die lopen dan weg. En als ze het wel leuk vinden, dan overwegen ze misschien die allergrootste coalitiepartij weer. Dus dat is toch een lastige situatie voor dat soort junior partners. Of ze nou al regeringservaring hebben of niet. He, want voor D66, die ook regeringservaring hebben, die hebben dat probleem bijna altijd. En de enige keer, of een van de weinige keren dat ze dat niet hadden, was in 2021 toen ze wonnen, terwijl ze al in de regering zaten als junior partner. Maar het is eigenlijk een uitzondering op de regel dat soort partijen doorgaans verliest. Omdat je natuurlijk een compromis sluit binnen die regering, dat je eigen profiel achteruit gaat als partij en dat je daardoor minder goed herkenbaar bent. En dat speelt natuurlijk extra voor partijen zoals de BBB, die natuurlijk wel stevig oppositie hebben gevoerd tegen een aantal beleidsmaatregelen, zoals het gaat om stikstof. Mm-hmm. Maar ja, daar zal die nieuwe regering toch ook wel iets van moeten vinden. Ik denk dat ze daar iets op moeten gaan inleveren en dan moeten ze beleid gaan verdedigen waar ze eerst nog heel kritisch over waren. En misschien valt het bij stikstof wel mee omdat ze daar grotendeels hun zin krijgen. Maar op andere onderwerpen zal dat ook het geval zijn. En hoe sterker je natuurlijk daarvoor al echt ook oppositioneel hebt gedragen. Dat we hard hebben gezegd van dit is allemaal onzin en dat gaan we nooit doen. Hoe lastiger het wordt om dan weer uit te moeten leggen van ja, het is toch eigenlijk wel nodig en we hebben deze regels en deze commitments. En dat is eigenlijk een tegenstelling tussen het zijn van een verantwoordelijke, responsible partij en of regering, en het zijn van een responsive of een responsieve partij of regering. Kijk, idealiter zou je willen dat partijen zowel verantwoordelijk als responsief zijn. Dat ze naar kiezers luisteren, maar ook hun verantwoording nemen ten opzichte van beleid dat al bestaat, wetgeving, internationale regels. Dat ze doen wat nodig is, laat ik maar zeggen. Idealiter zou je willen dat ze dat allebei doen. Maar dat wordt wel steeds moeilijker. We denken weer aan stikstof. De BBB wil heel graag dat daar helemaal niks of weinig mee strenge regels komen. Maar ja, als regeringspartij moet je toch iets vaker naar dat responsible toe.
Ja, het is een beetje de constructieve oppositie versus de kritische oppositie.
Ja, nou en kijk, een kritische oppositie, ik wil niet zeggen, per se zeggen dat dat niet constructief kan zijn, ja, in de zin van, dat heeft ook een belangrijke rol. En ja, juist als het gaat om ook zeggen van ja, wij zijn anders en bij de volgende verkiezingen heb je dus ook een kans om op iets anders te stemmen.
Ja.
En kritische vragen te stellen en te vragen om bewijsvoering en documenten. Dat is ook allemaal heel erg belangrijk. Maar als het gaat om het ook formuleren van een alternatief, ook een positief alternatief. Van ja, als je dan niet het huidige regeringsbeleid wil, wat wil je dan wel? Dus eigen voorstellen doen en zeggen van deze kant willen wij op. Ja, dan zie je wel het verschil tussen die meer kritische en wat je zou kunnen noemen dan die meer constructieve oppositie. En die meer kritische oppositie, die heeft het misschien wat lastiger om dan die draai te maken richting de regering. Het kan wel. We hebben natuurlijk in de laatste jaren wel wat nieuwe regeringspartijen gezien. Maar dat waren toch vooral partijen vanuit het centrum. En denk aan de ChristenUnie, die een aantal kabinetten nu heeft meegedaan. Maar ja, dat is toch een partij die zich duidelijk meer in het centrum van de politiek bevindt. Op de meeste onderwerpen, ja, niet zozeer medisch-ethisch, maar op eigenlijk alle onderwerpen. Centrum, centrum-links, zou je kunnen zeggen.
Ja.
D66 doet al wat langer mee, maar zit ook natuurlijk duidelijk in het centrum. Van de andere nieuwe regeringspartijen, dat waren er dus eigenlijk niet zo heel veel. LPF, dat was nou niet zo'n succes als het gaat om electoraal en bestuurlijke stabiliteit en zo.
Nee.
En de PVV, die heeft natuurlijk ervaring als gedoogpartij, maar die zat weer niet helemaal in de regering. Althans, die leverde geen ministers. En na 2 jaar wilden ze ook niet in onderhandelingen voldoende in de richting van de CDA en VVD opschuiven om bepaalde bezuinigingen mogelijk te maken. Ze zeiden, dat gaat ons te ver, dat willen we niet. Maar omdat zij in die gedoogpositie zaten, konden ze sowieso nog wat meer een oppositionele rol pakken. Omdat ze ook niet helemaal in de regering zaten.
Nee.
Dus dan is het ook, ze hoefden die draai ook niet helemaal te maken. Want ze hoefden geen verantwoording af te leggen. Als ze, je hebt vaak dat dan gebeurt er iets vervelends in het land. En dan gaat de oppositie vragen stellen aan de minister. Terwijl soms de minister helemaal niet verantwoordelijk is voor dat specifieke ding. Of dat is een gedelegeerde taak aan de gemeente of provincie. Maar toch wordt de minister gezegd, ja, jij bent de minister van Verkeer en Waterstaat. En er is hier iets gebeurd op een weg. Kom het maar uitleggen. Hè? Maar dat hoefde de PVV nooit te doen als gedoogpartij, want die hadden geen ministers. Dus in die zin hoefden ze ook wat minder die draai naar verantwoordelijkheid te nemen. En de vraag is natuurlijk, wat wordt de constructie van de nieuwe regering? Gaat de PVV nu wel ministers leveren? En maakt dat het lastiger ook voor de PVV? Want die natuurlijk ook duidelijk wel als een meer kritische oppositiepartij kan worden beschouwd. Maakt dat het lastiger om die draai te maken? Maar dan is misschien ook het internationale perspectief wel interessant. Want we zien natuurlijk in een aantal andere landen dit soort partijen dat soort verantwoordelijkheid hebben gekregen. Denk aan Meloni in Italië. En al eerder eigenlijk de Vijf Sterrenbeweging, wat natuurlijk een populistische beweging meer vanuit het centrum was. En dan zie je toch dat soort partijen eigenlijk proberen met 1 been in de regering te staan en nog met 1 been in de oppositie. Het is altijd nog wel een beetje proberen om niet te veel zich met de macht te laten vereenzelvigen. Als men beleid wil gaan uitvoeren, bijvoorbeeld denk aan migratie, dan komen natuurlijk allerlei internationale regels die daar een beletsel voor gaan zijn. Zeker gezien wat men eigenlijk zou willen, de PVV eigenlijk zou willen, namelijk de grenzen dicht voor migranten. Nou, dat kan niet vanwege Europese regels, vanwege vluchtelingenverdrag, et cetera. Dus als dat dan niet kan, dan kun je zeggen, oh sorry, het kan niet, we doen het maar niet. Je kan natuurlijk ook in je politieke communicatie, maar vooral de nadruk erop blijven leggen dat het niet mag van Brussel of dat het niet mag van de VN. Dus dat het de schuld is van anderen of
ja,
van rechters die dan je terugfluiten. En op die manier voer je dan misschien niet een oppositie tegen de regering, want dat ben je zelf. Maar je voert wel oppositie tegen andere machten in de democratie. Of andere machten internationaal. En dat is natuurlijk wel een manier waarop je dat kunt bewerkstelligen. Waardoor je met één been in de oppositie kan blijven staan, terwijl je eigenlijk regeringsverantwoordelijkheid hebt.
We gaan het volgende komende periode natuurlijk. Ik kwam een column van jou tegen, die net voor kerst in het NRC werd geplaatst. Samen met jouw collega heb je die geplaatst. En wat ik interessant vond om te lezen, was dat jij daarin pleit voor de eventuele meerwaarde van het organiseren van peilingen tijdens coalitieonderhandelingen. Dus stel je voor dat kan worden gepeild aan de hand van een bepaalde partij. Dat je aan kiezers vraagt die destijds op de PVV hebben gestemd. Wat is voor jullie nou eigenlijk de belangrijkste input om mee te nemen naar de eventuele formatietafel?
Wat we in dat stuk eigenlijk zeggen is dat kort na de verkiezingen peilingen naar het aantal zetels niet zo relevant en interessant zijn. Nee. Want de verkiezingen zijn net gehouden. Het aantal zetels staat vast in ieder geval voor een poosje.
Ja.
Er wordt nu onderhandeld. Dus ja, dat vind ik een. Ik bedoel, je kan er best naar vragen, maar ik denk dat dat in de mediaberichtgeving echt niet centraal zou moeten staan, want het is niet zo relevant.
Je doet op de berichtgeving dat eigenlijk daags na de verkiezingen nogmaals gevraagd werd aan kiezers, waar zou je morgen op stemmen?
Mocht er weer verkiezingen? Ja, bedoel, je mag het vragen, maar er komt dan uit dat de PVV doet het nog wat beter. Oké, ja, en dan?
Ja,
ik vind dat dus minder interessant dan de vraag, wat zou kiezers willen met de formatieonderhandeling?
Ja.
En daar zijn peilingen naar gedaan. En daar wordt ook wel wat over bericht. Dus ik wil niet zeggen dat dat helemaal nooit gebeurt. Maar ik denk dat dat interessanter is. Dan zien we dat bijvoorbeeld de kiezers op die rechtse partijen ook graag willen dat die rechtse regering er komt. Ik denk dat dat relevante informatie is voor die partijen. Dat wil niet zeggen dat dat het enige is waar ze naar moeten luisteren. Maar dat die kiezers in overgrote meerderheid dat een regering vinden die ze wel zou willen, is denk ik relevant. En relevanter dan dat de PVV nog 5 zetels of misschien wel 10 zetels erbij zou krijgen als er vandaag verkiezingen zouden zijn. Wat ook denk ik relevanter is opinieonderzoek, wat ook wel gebeurt naar wat kiezers in het algemeen en van verschillende partijen qua beleid nou wel of niet steunen. En dat soort peilingen zijn er ook wel. Krijgt soms wat aandacht, soms wat meer, soms wat minder. Maar dat lijkt me ook relevant dat voor partijen dat ze dat meewegen. Natuurlijk hebben ze ook hun eigen programma. Natuurlijk zijn er misschien wensen van kiezers waar je niet aan kunt voldoen of niet wilt voldoen vanwege rechtsstatelijke redenen. Dat is allemaal prima. Maar ik denk dat dat wel een nuttiger gebruik is van opinieonderzoek dan nu naar die zetels vragen. Dus dat was waarom ik samen met collega Joop van Holstein dat opiniestuk schreef in NRC. Van gebruik dat instrument van opinieonderzoek nou op een goede manier en sta je niet, zeker nu niet, blind op die zetelpeilingen.
Hoe voorzie je de dynamiek de komende tijd aan de formatietafel die zich nu aan het ontvouwen is?
Ja, daar weten we natuurlijk niet zo veel van. Hè. Daar wordt soms wel iets over naar buiten gebracht, maar dat kan ook min of meer strategisch zijn.
Ja.
Wie wat naar buiten brengt, op welke manier. En het is natuurlijk nog ook vroeg in het traject, dus er wordt nu gewoon gepraat. En dan is nog een beetje het mantra van we zijn gewoon vrolijk met elkaar in gesprek. En serieus, en we zijn nog niet echt aan onthandelen, want we gaan eerst 6 weken over over rechtsstatelijkheid en een paar andere grote issues praten voordat we echt gaan onderhandelen. Oké, dus in dit stadium weten we dan nog niet zoveel. Het is dan denk ik inderdaad de vraag of de andere partijen de iets veranderde opstelling van de PVV, die het meest verregaande aantal rechtsstatelijke maatregelen, die gaan we niet nastreven in de komende periode. Is dat een voldoende toezegging voor die andere partijen? Dat is denk ik een vraag die op tafel ligt. En zijn daar voldoende verzekeringen dan van de PVV? Zelfs al blijven we het vinden, gaan we het dan niet doen. En is dat ook genoeg voor die partijen? Want dat je natuurlijk dan toch nog aan tafel gaat met iemand, met een partij en een leider daarvan, die het eigenlijk nog wel vindt. Dat is de vraag die NSC en VVD en in mindere mate BVB zich bezig gaat houden. Maar ik denk dat zij best wel veel druk ervaren vanuit de achterban.
Wie specifiek? Welke partij bedoel je dan?
Nou, NSC en VVD. Want we weten uit opinieonderzoek dat de kiezers van die partijen een rechtsregering wel prefereren.
Mm-hmm.
Dus en ook met de PVV best wel willen onderhandelen en zo. Maar zeker bij NSC en ook als je kijkt naar het programma en waar Omtzigt vandaan komt, dan zou het raar zijn om niet een groot punt te maken van die rechtsstatelijkheid. Maar daar zit toch wel druk over en je moet het wel serieus proberen. Dus dat, en bij de VVD is die druk misschien nog wel groter van ja, we moeten het gewoon doen. En dat is een mooie kans om echt een keer lekker rechts te kunnen regeren. Rutte noemde het geloof ik rondom Rutte 1 het beleid waar de rechtse kiezers de vinger bij kon aflikken. Nou, daar hadden ze wel zin in. Ja. Voor de overgrote meerderheid van de achterban van de VVD een beetje de houding is. En een kleinere groep die maakt zich echt grote zorgen over vanuit dat rechtsstatelijke perspectief. Maar zal zich wel laten horen. Dus ik denk dat dit een beetje een poging is om te laten zien, ja, maar daar hebben we dan serieus naar gekeken. En er zijn ook een paar concrete dingen op papier gezet. En we gaan allemaal plechtig beloven dat we de rechtsstaat ontzettend belangrijk vinden. En dat we in deze kabinetsperiode geen dingen gaan doen die daarmee strijdig zijn. En dan gaan we verder.
Ja.
Dat is mijn inschatting. Onderschat ik de zorgen van bijvoorbeeld NSC. En dat die daar nog echt wat harder in de wedstrijd zitten. En zeggen, nou, we moeten het nog echt maar zien. Maar ik heb eigenlijk nu de indruk dat ze wel met een soort positief uitgangspunt aan die gesprekken bezig zijn. Ook op dit punt. Dat ze verwachten dat ze er eigenlijk wel uit gaan komen op dit punt. En dan komen natuurlijk de echte onderhandelingen. Maar zoals ik al zei, er zitten vast nog lastige dossiers in. Maar ik denk ook wel weer dat ze daar uit kunnen komen.
Als we even teruggrijpen op het stukje het vervagen van de oppositie en de regering. We zeiden zojuist, er komen wellicht hele relevante, of laat ik het zo zeggen, herkenbare blokken op links in de oppositie en rechts in het kabinet. Stel je voor dat de VVD als gedoogpartner uiteindelijk uit de bus komt. Heeft het dan nog complicaties wat jou betreft? Ook als je kijkt naar je onderzoek?
Nou ja, dan is die tegenstelling natuurlijk wat minder scherp. Want dan zijn er rechtse partijen die in het kabinet zitten en rechtse partijen die niet in het kabinet zitten.
Ja.
Ja, ik weet overigens niet of dat de VVD gaat zijn, want dat is dan wel de partij met de meeste bestuurlijke ervaring en de meeste kandidaten voor bestuurlijke functies. Er is een groot probleem bij de PVV. Hebben ze de mensen wel om zoveel kabinetsposten te gaan invullen? Want hun kieslijst is veel te kort. Dus ze hebben heel snel te maken met lijstuitputting. Dus ik geloof dat ze maar 8 reservekandidaten hebben, laat ik maar zeggen. Dus als er mensen gaan doorschuiven richting het kabinet, dan zijn dat nog minder. Dus die hebben echt een groot personeelsprobleem. En dan nog los van de vraag van hoe geschikt zijn verschillende mensen voor verschillende functies. Bij de VVD speelt dat minder. Dat is natuurlijk een partij die al 13 jaar bestuurt. In Den Haag en ook in Den Lande bestuurlijke ervaring heeft. Dus die kunnen die mensen wel makkelijker leveren. Maar enige vorm van gedoogconstructie maakt natuurlijk die tegenstelling weer wat minder duidelijk. Van ja, zit je er dan half in of half uit? Of eigenlijk zit je er helemaal in, maar waarom lever je dan geen ministers? Dat maakt het. Het zou kunnen dat toch de oplossing wordt dat de VVD gaat gedogen. Maar als dat dan is vanwege rechtsstatelijkheid, waarom doet NSC dat dan niet? En twee gedogers en alleen maar ministers vanuit PVV en NSC. Ik denk dat er dan ook weer zorgen zijn over stabiliteit en zo. Dus Het zou ook nog kunnen dat er wel gedoogd wordt, maar dat juist de VVD en NSC en misschien BBB wel bewindspersonen leveren en de PVV niet of zo. Dus dat zou ook nog een optie zijn. Zou natuurlijk ook nog voor een minderheidskabinet gekozen kunnen worden. Hè, waarbij je dan, maar dan ook echt een minderheidskabinet zonder gedoogconstructie. Waarbij dan echt op specifieke onderwerpen naar meerderheden wordt gezocht. Dan kun je zeggen, op elk onderwerp kan het dan duidelijk zijn wie er steun geeft aan wat. En dan is ook aan de vraag van, ja, wat merkt de kiezer daar dan van? Weet de kiezer dan uiteindelijk ook wie waar voor verantwoordelijk is? En dus dat is ook wel een nadeel van zo'n minderheidskabinet, dat ook in termen van een duidelijke tegenstelling tussen regering en oppositie minder duidelijk gaat zijn. Althans, het kan per onderwerp wel duidelijk zijn, maar dat kan zoveel verschillen dat kiezers het ook niet helemaal meer scherp is wie nou wat steunt en wie je nou waarvoor verantwoordelijk moet houden. Dus een meerderheidscoalitie, als dat eruit zou komen, zou vanuit het perspectief van de tegenstelling tussen regering en oppositie natuurlijk het duidelijkste zijn. Maar goed, dat is niet de enige reden om daarvoor wel of niet te kiezen. Maar vanuit dat perspectief is het wel het duidelijkste.
Stel je voor, er staat binnenkort een rechtskabinet op het bordes. Het debat heeft zich tot voor kort heel erg gekenmerkt als fel van toon. De PVV ging altijd wel met gestrekt been erin de vorm van Geert Wilders. Als zo'n partij dan in het kabinet gaat zitten, wat betekent dat dan, denk je, voor de toon in de Tweede Kamer? Want die partij zit dan in feite juist op de bestuurlijke zetel en niet meer in de rol van kritiekaster.
Ja, dus ik denk dat de toon van de PVV dan zal veranderen.
Ja.
De toon van de linkse oppositie zal misschien feller worden. Maar over het algemeen doen linkse partijen geen of veel minder vaak discriminerende en beledigende uitspraken, zou ik kunnen zeggen. Dus misschien blijven ze daar dan wel. Ze zullen feller worden, maar misschien toch iets meer op de inhoud en minder op de persoon gespeeld, zoals Wilders deed met Ariep toen ze staatssecretaris werd en dat soort dingen. Dat zou misschien mooi zijn dat de toon wel scherp is op de inhoud, maar minder fel op de persoon en allerlei racistische, discriminerende taal wordt geweerd. Aan de andere kant, en dat is natuurlijk ook wel een angst in het algemeen, dat de winst voor de PVV ook maatschappelijk gezien een soort vrijbrief kan zijn om allerlei discriminerende denkbeelden nu maar vrij te uiten, want ze zijn toch de grootste partij. Dus dan kun je dat ook allemaal wel zeggen. En dan kun je dat eigenlijk ook in de Tweede Kamer wel zeggen. Dus als het daarom gaat, weet ik niet of het per se minder vergaand zou moeten zijn. Maar kijk, ze kunnen natuurlijk niet uithalen naar een regering waar ze zelf in zitten. Ja, het kan wel, maar dat kun je eens een keer doen. Maar als je dat constant blijft doen, dan denk ik dat er vrij snel een regeringscrisis zou ontstaan. Dus daarvan kun je wel verwachten dat ze zich misschien wat minder fel zouden opstellen. Maar dan gaan ze misschien weer andere mensen aanvallen. Gaan ze de oppositie sterk aanvallen? Of ze gaan andere actoren zoals rechters of de EU of andere internationale verdragen of zo aanvallen. Omdat ze dat zien als belemmering voor het beleid wat ze eigenlijk willen uitvoeren.
Tom, eigenlijk een afsluitende vraag. Nou ja, ik zou er eigenlijk twee willen stellen aan je. Hoe lang denk je dat de formatie nog gaat duren? Ik ben echt benieuwd hoe jij vanuit jouw expertise daarnaar kijkt. En wat zijn nou echt de uitdagingen die het nieuwe eventueel rechtskabinet voor zich heeft in die onderhandelingen met een eventueel linksblok? Wat zijn de breekpunten, denk je, als het echt gaat over dat contact tussen oppositie en regering?
Nou, als het gaat over dat laatste, kijk, als deze rechtsregering er zou komen in een constellatie met al deze partijen, dan hoeven ze niet zoveel te onderhandelen met links.
Nee.
Ze hebben alleen in de Eerste Kamer geen meerderheid. Ze hebben 30 zetels met z'n vieren. Ook omdat NSC er natuurlijk nul heeft. En de PVV maar 4 in de Eerste Kamer. Dus ze zullen wel iets moeten onderhandelen. Maar dan moeten ze vooral het CDA daar hun pijlen op richten. Want die hebben 6 zetels. Dan zit je al op 36, heb je er nog maar 2 nodig. Dus dan kun je wel wat kleine losse zetels. Ja, 21 erachter. Dat soort dingen. Dus SGP, dus dan kom je er wel. Het CDA zal dan wel cruciaal worden. Om die mee te krijgen. Want ja, goed, je kunt natuurlijk ook PvdA GroenLinks, maar dat ligt misschien minder voor de hand. Of D66. Dus ik denk dat het CDA daarin belangrijk gaat zijn. En dan denk ik dat over het algemeen het CDA, zeker onder Bontebal, zich wat minder wat afkeert van de meer rechtsere koers van Hoekstra. En zich op een aantal punten, zeker ook op klimaatbeleid en zo. Ja, dan moet je niet aankomen met van we gaan dat er maar helemaal in de ijskast zetten en wil je daar steun aan geven. Ik denk niet dat het CDA dat gaat steunen. Dus dan zullen ze echt goed per beleidsterrein moeten kijken wat het CDA wel en niet wil. Maar het CDA is natuurlijk ook geen linkse partij, dus op zich moet daar toch ook wel weer zaken te doen mee zijn. Maar dan kun je misschien weer net wat minder ver naar rechts gaan dan je zou kunnen als je het CDA niet nodig hebt voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Maar dat is, geldt dus als je wetgeving daar moet doorvoeren. Ja, en hoe lang de formatie gaat duren. We hebben natuurlijk in de afgelopen jaren een aantal heel lange formaties gezien. De laatste formatie duurde voornamelijk zo lang, omdat er heel lang gesproken is over wie met wie gaat onderhandelen. En die fase, nou ja, we zijn nog eigenlijk niet helemaal in de onderhandelingsfase, maar we zitten wel met een selectie van partijen aan tafel die wel met elkaar willen gaan onderhandelen. Zo lijkt het. Hè, het is niet dat, zoals het in 2021 was, D66 wilde graag met PvdA en GroenLinks en CDA en VVD wilde graag met de ChristenUnie. En dat er eigenlijk maandenlang een padstelling over is geweest. Ook in de nasleep van het aprildebat met Rutte en zijn functie elders uitspraken en herinnering of leugen. dat was dat hele debat. Dus dat hielp natuurlijk ook allemaal niet voor de lengte. Dus ik denk dat we dat stadium, dat korter zal zijn. We hebben dan wel een stadium waarin we moeten praten over rechtsstatelijkheid en de basisregels van de democratie, of we daar ons inderdaad aan gaan houden. Als we dit stadium doorkomen, dan denk ik dat het daarna inderdaad een paar maanden zou kunnen duren. Misschien wordt nog een obstakel echt welke constructie men dan wil gaan kiezen. Ja, allemaal in het kabinet of toch een gedogen, dat daar nog wat langer gedoe over gaat komen.
Ja.
Maar het zal in ieder geval nog een aantal maanden gaan duren. En als het natuurlijk klapt, dan wordt het een heel ander verhaal. Want dan moeten er andere opties verkend worden. En dat ziet er behoorlijk lastig uit. Ook omdat de achterbannen van verschillende partijen daar helemaal niet zo enthousiast over zijn. Om bijvoorbeeld dan door het midden met PvdA en GroenLinks erbij te gaan regeren. Dus dan wordt het een veel langer verhaal.
Ik zou je graag willen bedanken voor het duiden van de verkiezingsuitslag, voor vooral dynamiek die gaat ontstaan, mogelijkerwijs tussen een rechtskabinet en de linkse oppositie.
Tot je dienst.
Bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou een interessante podcast? Abonneer je dan vooral op onze kanalen en bezoek eens onze website www.pa-academie.nl.